Dit is Plattegrond. Verhalen over pioniers, architecten en andere cowboys. Over plannen voor de toekomst, torenhoge ambities en over het spoor soms volledig bijster zijn. Ik ben Nienke de Larive Box. Mariette, jij hebt een portret gemaakt van Barry, een ondernemer in de bouw.
Ja, hij is een ondernemer die van aanpakken houdt. Type niet lullen, maar poetsen, zeg maar. Draagt spijkerbroek, zwart t-shirtje, oude gimpen.
Wat onderscheidt hem van andere ondernemers?
Barry die is iets gaan doen wat eigenlijk nog niemand anders heeft gedaan in Nederland. Hij is met robots en beton gebouwen gaan printen. En hij kwam ongeveer een jaar of 6 geleden met dat eerste geprinte beton bij zijn vader.
Toen we in november wat eerste testen deden met dat speciale beton, dat kon ik mooi in de auto leggen. Toen was daarna ook toevallig hier op kantoor een paar laten zien. Dus wanneer heb je dat dan gedaan? Eergisteren, ik zeg niet, dat is 20 minuten geleden gedaan.
Want dat beton dat droogt heel snel, anders kan je er niet mee printen.
Ja, als je dat nog nooit hebt gezien, beton binnen 5 minuten hard, dan is de eerste reactie, ja dat kan niet.
Ik geloof het niet.
En zijn vader die komt uit een bouwfamilie van 100 jaar oud. En die had dat nog nooit gezien, dus die dacht, nou, dit klopt niet.
Ik kon ook zelf niet geloven dat het beton was. Ik dacht van beton wat in 15 seconden hard wordt en een eenzelfde sterkte heeft als beton wat normaal beton, wat 21 dagen oud is, verbazingwekkend.
Technologische ontwikkelingen hebben de laatste decennia complete sectoren blijvend veranderd. Maar de bouw is een conservatieve sector met weinig innovatie. Bouwen blijft handwerk.
Het is heel simpel. Er zijn momenteel geen mensen meer om al die woningen te bouwen. Dus we hebben gewoon een gigantische schaarste.
Als het aan de 32-jarige Barry Hendricks uit Os ligt, wordt ook de bouwsector flink opgeschud.
Uiteindelijk gaat het om techniek. En ik ben van mening dat in de techniek alles wel mogelijk is.
Een verhaal over wat er allemaal voor nodig is om de bouwwereld voorgoed te veranderen.
Barry komt uit een Brabantse bouwfamilie. Overgrootvader en metselaar Bijs Hendricks startte bijna 100 jaar geleden een eenmanszaak. Dit bouwbedrijf gaat over van vader op zoon en het familiebedrijf Hendricks groeit.
In 1987 wordt Lambert Hendricks door zijn vader gevraagd het bedrijf over te nemen.
Op het moment dat we aan tafel zaten met de notaris, met de accountant, stelde de notaris de vraag aan mijn vader van God, meneer Hendricks, uw zoon is pas 26. Vindt u uw zoon niet veel te jong om het bedrijf over te nemen? Ja, mijn vader zei op dat moment van als Lambert dat niet op 26-jarige leeftijd kan, dan kan hij dat waarschijnlijk ook niet op 40-jarige leeftijd. Dus ik denk dat hij niet te jong is. En ja, dat doet wat met je. Dan geeft hij zoveel vertrouwen dat je daar echt helemaal voor gaat.
Ook Lambert's zoon Barry gaat voor een carrière in de bouw.
Barry doet eerst VMBO, vervolgens MBO bouwkunde en daarna studeert hij aan de Universiteit van Eindhoven.
Ondertussen groeit hij ook in het familiebedrijf Hendricks als projectontwikkelaar. Maar Lambert ziet dat Barry onrustig is.
Nou ja, dat ging hem allemaal te traag en hij had er een andere kijk op.
Ik hou van innoveren, iets pionieren, iets nieuws. Daarin ook de uitdaging zoeken. Toen ben ik eigenlijk in 2011 en in 2012 gaan zoeken naar automatisering in de bouw. Op YouTube een filmpje gezien van een professor uit Southern California. Die is er al sinds 1996 mee bezig.
Wat was dat voor een filmpje? Beschrijf het eens.
Een TEDx-presentatie waarin hij uitlegde wat met name de problemen zijn waar wij als maatschappij wereldwijd voor staan.
If you look around yourself, pretty much everything is made automatically today. Your shoes, your clothes, your home appliances, your car. The only thing we still build by hand are these buildings. Construction is the most hazardous job.
In het filmpje spreekt professor Birok Kosnevis over een toekomst met grote tekorten. Tekorten aan woningen, aan bouwers en een tekort aan grondstoffen. Om dit op te lossen, moet er volgens de professor iets veranderen in de bouw.
Recently there has been development in the field of fabrication. You probably heard about 3D printing of 3D objects.
So contourcraft. Vanuit daar legt hij uit dat zou printen kunnen zijn en had hij een heleboel theoretische modellen hoe dat er zou kunnen worden toegepast. En uiteindelijk in ik denk de laatste 2 minuten liet hij dan zijn eerste prototype zien.
There will always be better economies resulted from advancement and utilization of technologies that just make sense. Thank you.
En toen had ik gezien, ja god, wat die gas kan, dat kan ik ook.
Het idee dat de bouw sneller, goedkoper en duurzamer kan, laat Barry niet los. Hij gaat dan ook langs zijn vader en legt zijn ideeën voor om 3D-betonprinten te gaan ontwikkelen.
Ik zeg, nou ja, ik denk dat het wel een heel ver van mijn bedshow is. Kijk naar de kosten, kijk naar de opbrengsten, kijk naar de behoeftes en dergelijke. En ja, het kan best nog wel eens 10, 15 jaar duren eer dat de gedachte waar jij mee bezig bent op geld gaat doen.
Het was 2013, het was crisis in Nederland. En ik zeg, dit moeten we doen. En na een paar gesprekken van, ja, dit past niet. Tuurlijk, crisis. Dus je had hele andere dingen aan zijn hoofd.
Hij had direct geloof en overtuiging. Zo gaat de wereld eruit zien. En ik ga daar mijn bijdrage aan leveren.
Waarin ik misschien een dromer ben en een visie heb. En mijn pa is heel erg realistisch en daarin ook praktisch. En toen heb ik gezegd, van, nou, dan ga ik gewoon proberen dat zelf te doen.
De 25-jarige Barry gaat zelf proberen de bouw te automatiseren. Naast zijn werk in het familiebedrijf. Maar nergens zijn betonprinters te koop. Die moet Barry dus zelf ontwikkelen.
Zo, leg eens uit waar we nu lopen.
Dit is onze werkplaats.
Barry laat zijn eerste robot zien die hij in 2014 kocht. Destijds monteerde hij er zelf een printkop op. Hij had alleen één probleem. Hij kon geen geschikt beton vinden dat binnen een paar minuten uithardt.
En als we weten hoe snel er geprint moest worden, kon ik weer afleiden hoe snel het beton moest uitharden, alvorens het zou inzakken. Nou, met dat gegeven zijn we hier in de buurt bij verschillende betoncentrales geweest. En ja, die gaven eigenlijk aan van, ja, zo snel kan het beton niet worden uitgehard.
Het beton moet niet te snel drogen, maar ook niet te langzaam. Anders blijft het bouwwerk niet staan.
Barry zoekt verder en vindt uiteindelijk in het buitenland basismateriaal dat geschikt lijkt. En dan start de testfase.
Dan doe je zo'n eerste test en dan zie je dat het materiaal zich snel uithardt. Dan heb je wel het gevoel op dat moment van, hey, dit zou inderdaad wel iets kunnen zijn waar dat we op door kunnen gaan.
In een verbazingwekkend tempo van 2 maanden heeft Barry het sneldrogende beton geperfectioneerd. Als voorbeeld, de Universiteit van Eindhoven heeft een groot onderzoekslab waarin ze jarenlang wetenschappelijke testen doen om het betonprinten mogelijk te maken.
Maar Barry gaat gewoon aan de slag.
Ja, we hebben een behoorlijk praktische insteek. Dus ik kan me indenken dat andere partijen daar ook weer vanuit een wetenschappelijk perspectief langer over doen. Nou ja, goed, wij zijn een bedrijf. Dus bij ons gaat het gewoon heel simpel om business. Projecten draaien, printers verkopen. En met als gevolg dat wij niet te lang bij dergelijk wetenschappelijk onderzoek kunnen stilstaan.
Barry ontwikkelt na het speciale beton ook de software en de hardware. En dan wil Barry klanten.
Betaalde klanten. En ook wat mijn vader continu heeft aangegeven, is leuk om de hele tijd te investeren, maar je kan beter 2 klanten hebben die jou betalen dan dat je een investeerder hebt die jou heel veel betaalt. Want uiteindelijk moet je, ja, klanten is markt. En heb je bewijslast dat je in die zin een toegevoegde waarde kan bieden.
De robots van Barry zijn zo goed als klaar. Ze hebben een arm met een spuitmond. De arm volgt de coördinaten van het ontwerp dat in de computer is getekend. En als een soort slagroomspuit spuit de printkop laagje voor laagje vloeibaar beton op de juiste plek.
Dus daar gaat ongeveer een 30 centimeter per seconde printen een laagje van een 1,5 centimeter. En dan een wand van 3 meter, die wordt dan in 2 uur geprint.
3D-betonprinten is sneller dan traditioneel bouwen. De architect heeft meer vormvrijheid in het ontwerp en je creëert minder restafval.
Een wand, een normale solide wand van 30 centimeter, dus dat is 100% materiaal. Wij kunnen daar tot ongeveer een 60% materiaal besparen.
In 2016 is er een aanbesteding in Dubai om een laboratorium te printen.
Ja, Dubai. Ik ben er wel eens een keer geweest, maar het is toch ver weg. Maar toen belde op een gegeven moment een lokaal bedrijf op van, wil je in ons consortium? En toen dacht ik, ja, maar daar zit een architect bij, een constructeur en een lokale aannemer. Dan zijn wij onderaannemer. Ja, dat ziet wel goed. En toen zijn we uiteindelijk daar naartoe gevlogen. Presentatie gehouden voor de overheid. 20 juni, we hadden net op tijd. En 1 augustus kreeg ik een telefoontje en van, jullie hebben gewonnen. Dus over 9 maanden moet dat gebouw er staan.
Barry moet laten zien wat hij waard is. Hij moet wereldwijd het eerste echt grote gebouw printen op locatie.
toen moest die robot, die stond gewoon op de grond. Toen moest hij op een gegeven moment op een onderstel worden geplaatst. En dat kon rijden en dat in hoogte verstelbaar kon zijn. Dus terwijl dat we dat gebouw aan het ontwerpen waren, waren we ook eigenlijk de printer aan het ontwikkelen. En dat was allebei net op tijd klaar dat we daar in Dubai dat gebouw konden maken. Dus dat was wel risicovol. Maar dat was elke keer weer stapje voor stapje een eureka moment.
Ooit in dat proces gedacht, waar ben ik aan begonnen?
En dat heeft misschien te maken met het feit dat in dergelijke landen, Midden-Oosten, andere landen, de standaarden minder hoog zijn dan wij hier in Nederland zijn gewend. Dus ja, wij zijn er naartoe gevlogen eigenlijk met de veronderstelling, dat is ongeveer hetzelfde. Daar kwamen we toch vanuit een koude kermis thuis. Bijvoorbeeld, wij kwamen daar en er zou een tent geregeld zijn waarin we konden werken. Dus dank dat we niet in de brandende zon stonden. Dag 2 waren we op de bouwplaats, was er nog geen tent. Vervolgens zijn we dan begonnen met printen. Watertemperatuur zou op orde zijn, niet warmer dan een graad of 30. Was het ook aanvankelijk.
Maar de vrachtwagen met het water staat de hele dag in de zon. En met dit warme water wordt de printer bijgevuld.
En toen was de watertemperatuur in één keer 50 à 60 graden. Met als gevolg dat hij weer eigenlijk stil ligt. Want die temperatuur van het water heeft een behoorlijke impact op de uithouding van beton. Daar hadden ze dan een oplossing voor. Nou, wij blij. Zij weer teruggereden vanuit de woestijn naar Dubai stad. En na een uurtje of 2 à 3 kwamen ze terug met grote brokken ijs. En die gooiden ze in de tanks. Vanuit hun perspectief hadden ze nou geregeld dat er inderdaad gekoeld water was. Ja, bij lange na niet op wat wij verwachten.
En dan denk ik van, joh, waar zijn we hier nou in mee bezig?
Soms loopt de frustratie hoog op tijdens de bouw.
Er wordt een keer met een hamer gegooid, maar dan snapt onze partner ook wel dat het ernst is. En dan kun je inderdaad erbij gaan neerzitten van, god, hoe gaan we dit oplossen? Ja, we zijn allemaal best wel creatief.
Dus bouwen ze in de woestijn een koelkast.
Nou ja, goed, je hebt 2 van die tanks en vanuit daar kun je het water laten stromen door de vloer. Met als gevolg dat het in die zin wordt gekoeld.
Na 46 printuren heeft Barry het voor elkaar gekregen een groot gebouw te printen. Een laboratorium zonder ramen met afgeronde hoeken, waarvan je de printlaagjes nog kan zien aan de buitenkant.
En wat dan met name heerst is dat je als je terugvliegt, dat je eigenlijk met een team iets hebt gerealiseerd wat wereldwijd op dat moment nog nooit is gedaan.
Hoe zit het met zijn toekomst in het familiebedrijf?
Opnieuw Lambert, de vader van Barry.
Een jaar of 3, 4 terug aan onze jongens de vraag gesteld van, god, als ik dadelijk niet meer zou zijn, en dat kan elk moment misschien wel gebeuren, wat zouden jullie dan met het bedrijf doen?
Zijn 3 jongens denken er goed over na en na 3 maanden komen ze met een rapport.
En dat rapport heet De Koning is dood, lang leven de koningen. En ze hadden het idee, als ik er niet meer zou zijn, om met z'n 3 het bedrijf over te nemen. Nou, dat proces hebben we gedurende 1,5 jaar daarna besproken.
Waarin mijn broertjes steeds belangrijker werden in het bedrijf, mijn broers. En ik steeds meer met cyber bezig ben. Ja, je moet toch wel feeling hebben met het bedrijf Hendrix. Dat werd steeds minder.
En vervolgens kwam Barry aan tafel en die zei van, pa, ik weet het niet. Ik kan niet en in het bedrijf Hendrix Bouw en Ontwikkeling stappen en mijn bedrijf Siebe op een goede manier leiden. Dus om die reden heb ik gekozen voor Siebe en niet voor Hendrix Bouw en Ontwikkeling.
En dan de keuze inderdaad gemaakt om 100% voor Siebe te gaan. Het is mijn keuze, dus dat maakt mij gelukkig.
En Lambert, die laat zijn zoon los, al heeft hij het daar soms best lastig mee.
Af en toe heb ik wel een zorgmomentje gehad. Het is een start-up. Een start-up moet redelijk investeren. Hij moet zelf aan geld zien te komen. Nou ja, op het moment dat het allemaal wat spannend is, dan ga je toch even goed nadenken en kijken van, god, hoe kan hij uit zo'n moeilijke situatie komen? De kunst is om hem toch de ruimte te geven, hè? Om hem niet te veel te ondersteunen. Dat zijn af en toe spannende momenten. Maar Barry is een vooruitstrevend persoon die ongeduldig is. Het is echt een doener. Hij pakt aan. En dat is misschien ook één van zijn valkuilen.
Van zijn vader mag Barry meer overlaten aan zijn collega's.
En dan krijgt hij van daaruit wellicht iets meer rust om over wat zaken na te denken. Rust en werk, dat dient een beetje in balans te komen. Maar ik herken het van vroeger uit. De appel valt niet ver van de boom.
Dat 3D-printers verschillende objecten kunnen maken, dat is bekend. Maar voor het eerst in Europa wordt nu een heel gebouw geprint.
Een 3D-geprint gebouw. Daar zijn er nog niet veel van.
Barry's bedrijf Siebe is de hoofdaannemer van het eerste geprinte gebouw in Europa. De vergaderfabriek in het Gelderse Teuge.
Ja, er is daar gezamen met een architect, met een constructeur, wereldwijd iets bijzonders neergezet. Gewoon echt vanuit de markt zelf.
Het ontwerp van architect Pim van Willeck is een rond gebouw met curves. Geïnspireerd op een vliegtuigturbine, vanwege het vliegveld in Teuge.
We staan nu voor een wand. En die wand heeft, nou ja, wat zal dit zijn, een centimeter of 5-6. Hele bijzondere curve. Die curve kun je normaliter nooit maken. Dat is echt wat 3D-printen wel kan.
Dit is Arvid Prigge. Hij is samen met zijn vrouw Mario opdrachtgever van de vergaderfabriek.
Zo, dit hebben we kruip door, sluip door, maar dit is het makkelijkste erin.
Het gebouw staat in hun tuin. En het idee ontstond 4 jaar geleden op een druilerige zondagmiddag.
Wij zaten echt lekker bij elkaar en Mario vroeg aan mij van, goh, ik zou graag iets nieuws willen.
Mario runt een hotel en wil daar graag een vergaderruimte aan toevoegen.
En op dat moment dacht ik, ja, dat is ook fantastisch als dat kan. Maar als we het doen, doen we het of heel bijzonder of we doen het niet. En als je iets bijzonders wilt bouwen, dan moet het heel duurzaam wat ons betreft.
In 2014 zag hij op internet een Chinese ondernemer die letterlijk gebouwen print vanuit een fabriek.
Nou staat China niet echt bekend als de meest duurzame sector en duurzame manier van bouwen. Dus we hadden zoiets, ja, als we die techniek nou zouden kunnen zoeken of kunnen kijken, maar dan wel op een duurzame manier, zou dat niet enorm radicaal anders zijn. En robotisering in de bouw is niet standaard.
Dus gaat Arvid Prigge praten met de wethouder.
Waarbij ik eigenlijk simpelweg aan hem gevraagd heb, ik wil iets maken wat heel duurzaam is, wat u me niet kunt vergunnen. Heeft u zin om mee te doen? En dat was direct positief antwoord op. En dat is belangrijk. Je moet enthousiasme hebben en ook op het hoogste niveau de doorzettingsmacht om daadwerkelijk buiten de normale lijntjes te mogen kleuren. Want als daar al nee op is, of onbegrip, of niet meewerkend en meedenkend te mogen, dan moet je het niet eens starten en dan waren we ook niet eens begonnen.
De gemeente Teuge steunt het plan en zet een speciaal team op het project. Arvid en Mario gaan op zoek naar partners. Barry is dan net klaar met zijn pand in Dubai. Siebe lijkt dan ook de meest geschikte bouwpartner.
Die behoorlijk ver ontwikkeld was met zijn materiaal op dat moment. Die een robot had, die ook al eens een pand geprint had. Maar die tegelijkertijd nog nooit een driedubbel gecurved object zoals de vergaderfabriek had gemaakt.
Dit is projectleider Hugo Jager.
En wij als Revelating hebben ons gespecialiseerd in het digitaliseren van de bouw- en de vastgoedmarkt.
Hugo begeleidt vanaf het begin het team dat de vergaderfabriek bouwt.
En dat is dus een innovatie geweest voor de architect, een innovatie geweest voor de constructeur en een innovatie geweest voor de robot. De eerste moet het risico nemen. Die leidt het gezichtsverlies als het mislukt.
Het is geen recht toe recht aan pand. Het is echt een iconisch object waarin het voor ons in ieder geval, we zijn daar hoofdaannemer, niet gaat om alleen het printen van de wanden. Alles is daar gewoon innovatief. Niet alleen het printen, maar alles. En dat klopt gewoon. Mm-hmm. Dat is wel bijzonder.
Het team van Barry, Hugo en Arvid denkt de gemeente te moeten overtuigen dat betonprinten constructief betrouwbaar is en concentreert zich vooral daarop.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die muur blijft staan, zowel tijdens het printen als na het printen? Dus onze focus was volledig op de technologie en de toepassing. En we hadden eigenlijk gewoon niet door dat die vormgeving een issue zou worden.
De welstandscommissie kijkt hoe de vormgeving van een gebouw past in de omgeving. Maar met een betonprinter kun je ineens op een goedkope manier experimentele vormen printen. De welstandscommissie stuurt het ontwerp van de vergaderfabriek telkens terug naar de architect.
De vormgeving die je introduceert met zo'n uniek vormgegeven gebouw als de vergaderfabriek in een bestaande omgeving, we bouwen dit bij het vliegveld Teuge. We dat doen naast 5 door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog neergezette boerderijbunkers. Die een unieke vorm hebben en waar je dan een meervoudig gecurfde vorm naast zet. Dus met name de Welstandscommissie heeft echt wel moeite gehad in eerste aanleg met de introductie van unieke vormgeving, organische vormgeving.
Opdrachtgever Arvid Prigge krijgt er kopzorgen van.
Als het gaat om smaak en welstand, dat is niet mijn hobby. Dat heeft best wel veel voet in de aarde gehad om op de plek waar we nu konden bouwen een ontwerp te vinden waar alle partijen zich in kon vinden. Daar waar je organisch gaat ontwerpen en bouwen, terwijl eigenlijk alles in Nederland op vierkantjes met of zonder puntdakje gebaseerd is, ja, dan kun je planologisch natuurlijk wel nadenken over hoe pas je dat in een ritme van de omgeving, maar je weet dat dat niet gaat passen. En we hebben daar best wel met de gemeente veel naar gezocht om daar een passend model van te krijgen. En dat gaat over smaak. Dat is natuurlijk lastig.
Arvid twijfelt of het überhaupt wel gaat lukken.
Dat we zoiets hadden van, nu wordt het wel erg moeilijk om naar een passende oplossing te vinden. En we hebben eigenlijk ook direct geschakeld met in dit geval de wethouder. En zei van, goh, hier moeten we echt een oplossing voor vinden. Wat zou u van vinden om morgenochtend om 8:00 hier aan de ontbijttafel te zitten? Letterlijk waar we nu ook zitten in ons woonhuis. Om samen met jullie team en ons team nu echt te gaan zoeken naar een oplossing waarin we een basisprincipe kiezen, zodat we ook zeggen, daar gaan we voor en daar wijken we niet meer vanaf. Nou, dat is natuurlijk wel heel gaaf dat ze dan gewoon echt de volgende dag hier met z'n allen zitten en wij ook. En dat men toch zegt, ja, we gaan er echt voor om nu een concept te maken wat gewoon echt aansluit. Waar iedereen zijn vinkje bij kan zetten en iedereen zijn verantwoording ook in kan nemen, want daar gaat het natuurlijk ook om. En dat was eigenlijk het moment waarvan ik dacht, als dit niet goed komt met dat gesprek, dan moeten we stoppen. En dat is het allermooiste natuurlijk, dat het wel gelukt is om daar toch nog doorheen te komen. Maar het was moeizaam.
Arvid wil dat dit in de toekomst anders kan.
Ik wil altijd sneller dan dat het daadwerkelijk kan. Ben ik gefrustreerd? Ja, absoluut. Heb ik dan een hele fantastische vrouw die me daar dan even weer op wijst en zegt, maar weet je wel wat je eigenlijk aan het doen bent? Want je maakt iets heel bijzonders en ga je niet gewoon te snel voor de rest? En moet je daar niet even rust voor nemen? Ja, dat helpt enorm in het relativeren.
Na alle voorbereidingen en het regelen van de vergunningen kan het printen eindelijk beginnen.
In één keer in 10 dagen staan de wanden daar in één keer. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En zelfs met het printen toen de tijd en toen de tent eraf ging, voor het eerst in teugen files gehad. Mensen die langzamer gingen rijden om toch een blik te werpen op wat daar gebeurt. We zitten niet in Milaan of Parijs of waar alle grote steden waar je zulke nieuwe dingen verwacht. Is men ook wel een klein beetje trots dat het hier in teugen gebeurt.
Berry neemt Mariette mee naar de bouwplaats van Siebe, in de oude betonfabriek van zijn opa.
Even kijken, ben ik er weer? Ja.
En daar hebben we uitzicht op het familiebedrijf Hendricks. Er komen nog wel eens mensen van vroeger binnen wandelen om te kijken wat jullie aan het doen zijn.
Nou ja, met name opa, die komt wel 1 keer in de maand, 1 keer in de 2 maanden binnen. Om te zien waar we dan allemaal mee bezig zijn. En ik kan me wel indenken dat de dingen die je hier ziet, robots, software, dat is heel anders dan daar in de jaren 60 toen hij als hoofd van het bedrijf Hendricks hier betonelementen liet maken.
In een grote loods staan een aantal testprints van muren voor de vergaderfabriek. Verspreid in de hal staan meerdere fel oranje robots van ongeveer 3-4 meter hoog.
Iets verder in de hal, er staat een andere oranje robot. Dat was inderdaad degene die we als eerste hebben gekocht in 2014.
Hebben ze ook een naam?
Ja, ze hebben een modelnaam.
Ja, ik kan me voorstellen dat het toch een soort medewerkers van je zijn.
Nou ja, in feite wel. En zo kun je ook naar die robots kijken. Daar worden die zijn waarschijnlijk de nieuwe medewerkers die op de bouw een aanzienlijk deel van de productie op zich nemen. En samen zullen werken met mensen. Dus daar gaat het momenteel om. Hoe gaan mensen samenwerken met robots op een bouwplaats?
Voor Berry is de samenwerking met robots de normaalste zaak van de wereld.
Soms ben je daar wel een beetje blind voor, betrap je jezelf op. En dan kom je in Saudi-Arabië, dan staan er daar gewoon mensen uit de Filipijnen en uit Pakistan. Die staan daarmee foto's te maken als het een en ander fotomodel is.
Naast enthousiasme merkt Berry dat er ook veel weerstand is tegen de robots.
Nou ja, goed, weerstand dat het in die zin niet kan, technisch gezien. Nou, dan moet je dat uitleggen. Weerstand dat het economisch niet goed is. Hierdoor robotisering, dan gaan mensen die worden ontslagen, want ze pikken onze banen in. Je moet zorgen draaien dat je goede argumenten hebt die op feiten zijn gebaseerd om dat te ontkrachten. En ik denk in de afgelopen 5 jaar hebben we een heleboel weerstand gehad. Dan kunnen we eigenlijk op alle zaken wel een antwoord geven. Want weerstand is vaak heel makkelijk, vanuit een emotie vaak ook. Ik probeer er zelf altijd rationeel te zijn. Bijvoorbeeld die robots die pikken onze banen in. Het is heel simpel. Er zijn momenteel geen mensen meer om al die woningen te bouwen. Dus we hebben gewoon een gigantische schaarste. En het gaat erom dat mensen werken samen met robots. Dus ik denk dat we juist het probleem oplossen in plaats van dat we een probleem aan het veroorzaken zijn.
Projectleider Hugo Jager kent die weerstand maar al te goed. Hij ziet bij 3D-betonprinten dezelfde processen als bij alle nieuwe technologieën die de boel op zijn kop zetten.
We hebben enorm veel weerstand, jij en ik ook, maar andere mensen ook, te zien wat de impact van nieuwe technologie is en dan te aanvaarden dat jij en ik zullen gaan veranderen en dat we dat over 5 jaar gewoon vinden, maar tot die tijd dat we moeite hebben om die verandering door te maken. En de belangrijkste weerstand die we in de bouw en in elke industrie moeten overbruggen, is de weerstand tegen het nemen van een aanvaardbaar risico dat de nieuwe toepassing inderdaad bij de eerste keer niet helemaal foutloos is, niet helemaal de kwaliteit levert. Alleen op die manier kun je innoveren.
Volgens wetenschappelijk onderzoek zijn bij het proces van innovatie maar 3% van de mensen degene die nieuwe technologieën ontwikkelen. Mensen zoals Barry. Dan krijg je de early adopters, de pioniers, ongeveer 13% van de mensen. Zo iemand is Arvid Prigge van de Vergaderfabriek. En de rest? Die moet je zien te overtuigen. En dat gaat soms best moeilijk.
Je moet de mensen die dagelijks verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de productie overtuigen dat ze nieuwe dingen moeten gaan doen. En ik ben liever de tweede, gemiddeld is dat het gedrag, dan dat ik de eerste ben die dat moet uitproberen. En soms geef ik ze ook best wel gelijk, want innoveren is bepaald niet makkelijk. En gaat nooit in het tempo wat je voor ogen hebt. Je overtuigt ze doordat hun collega's die precies hetzelfde werk doen, eentje daarvan de stoute schoenen heeft aangetrokken en de stap zet van, in dit geval waar we het nu over hebben, ik ga 3D printen.
Barry is dus een belangrijk sleutelfiguur in deze wereld, waarin veel mensen nog niet klaar zijn voor vernieuwing.
Ik vind het wel heel erg gaaf als er dan zo'n eigenwijze ondernemer is die gewoon zegt van jongens, ik ga hier linksaf en ik ga haaks erop gewoon beginnen. Cyberconstruction is wat dat betreft echt gewoon in de positieve zin van het woord gewoon een hele stoere, wat cowboyachtige ondernemer die gewoon de mogelijkheden ziet van 3D betonprinten, een mortel heeft ontwikkeld waarmee die dat snel kan realiseren. En die dus aan de economische zin gewoon een paar jaar op de rest van de wereld voorloopt.
En om te laten zien dat betonprinten al volwassen aan het worden is, is de Vergaderfabriek van Arvid en Mario Prigge van groot belang.
Ja, dat zijn heerlijke early adopters. Geen beer op de weg, alleen kansen zien, visie hebben, weten wat ze willen. Weten ook dat ze een risico lopen, dat het langer gaat duren dan dat ze hopen. Dat het meer gaat kosten dan dat ze hopen. Dat soort mensen heb je nodig. Je moet vraaggestuurd innoveren, dat is wel onze ervaring. Dus niet op basis van subsidie een bepaalde kant op gaan, maar een opdracht hebben, een duidelijk doel, daarvoor ga ik innoveren.
De vader van Barry gaat met zijn bedrijf niet mee met het betonprinten.
Wij zijn wel redelijk vooruitstrevend, maar niet zo vooruitstrevend dat wij de wereld willen veranderen. Dus we moeten ook kijken naar het feit dat we voldoende projecten en productie hebben. En onze medewerkers moeten daar ook op een goede manier invulling aan kunnen geven. Dus dat werkt wat trager binnen ons bedrijf.
Kunt u zich voorstellen dat u later door dit bedrijf loopt en dat hier dan ook allemaal robots aan het werk zijn bij dit bedrijf?
Ja, nou waarom twijfel ik daar even in? Ik kan me dat nog niet zo voorstellen, maar dan krijg ik even een déjà vu. Toen ik hier als eindverantwoordelijk binnenbedrijf werkzaam was en de eerste computers deden zijn intrede, dat mijn vader zei, ja maar Lambert, dadelijk staan hier straks op elk bureau een computer. Weet je wel wat dat kost? En als ik zie wat voor gemak dat we nu vanuit de digitalisering daaruit halen en hoe snel dat die ontwikkeling gegaan is, dan denk ik zeer zeker dat dat voor de robotisering ook zijn opgeld doet.
Nu de pioniers en de wetenschappers het betonprint op de kaart zetten, wordt de technologie langzaamaan omarmd door grotere spelers in de bouwwereld. Bedrijven als BAM Infra en Weber BMX investeren in betonprinten met een enorme printfaciliteit.
De vraag is of Berry wordt ingehaald door deze grote jongens. Je kunt als pionier ook te vroeg zijn.
Wij snappen heel goed dat het niet om betonprinten gaat. Momenteel is betonprint omdat het ons lukt om aan te tonen dat je daarmee sneller, goedkoper en duurzamer kan bouwen.
Maar Berry maakt zich geen zorgen. Hij kijkt alweer verder vooruit.
We zijn een tech firm dat niet alleen op betonprinten focust. Maar misschien over 15 jaar dat we wel iets heel anders hebben ontwikkeld.
De koning is dood, leven de koningen. Zo heette het rapport van zoons Berry, Vincent en Michael, waarin ze beschreven hoe ze hun vader zouden opvolgen.
Maar dat liep dus anders. Kunt u me vertellen wat er deze maand is gebeurd?
Deze maand hebben Michael en Vincent elk een derde deel van de aandelen overgenomen. Dus dat wil zeggen dat we nu met de drie aandeelhouders binnen Hendrix Bouw en Ontwikkeling aanwezig zijn.
Als Mariette Lambert bezoekt, heeft hij net die week daarvoor het nieuws aangekondigd aan alle medewerkers. En het Algemeen Dagblad kopt: vierde generatie komt aan zet bij Os Bouwbedrijf Hendrix. Met daaronder een stralende foto van Lambert met Michael en Vincent.
En hoe oud zijn zij?
Zij zijn op dit moment 26 en 28 jaar.
En heeft u nog dezelfde woorden gesproken bij het ondertekenen van het contract als dat uw vader deed?
Ja, ik heb inderdaad dezelfde woorden gesproken, want ik was er destijds trots op om dat te horen te krijgen. En ik vond het fijn om dat ook uit te mogen spreken, uit het grond van mijn hart. Dat ik er vertrouwen in heb, dat ook de vierde generatie Hendrix een goede toekomst zal brengen.
Nu probeer ik me dat voor te stellen, dat u dan met z'n vier heren Hendrix aan tafel zit en dat er dan toch eentje niet in dat bedrijf zit. Voel je dat dan op zo'n moment?
Daar voel je zeer zeker, want dat wil zeggen dat er een behoorlijke dynamiek aan tafel zit.
Kunt u me iets vertellen van die dynamiek?
Nou ja, kijk, de vooruitstrevendheid die Berry heeft, dat wordt op een goede manier overgebracht naar de andere twee. Michael en Vincent, die worden daar ook enthousiast van.
En we zijn allemaal uiteindelijk met bouwen bezig, met ontwikkelen. Dus allemaal in hetzelfde straatje. En daarin kunnen we ook van elkaar leren.
De uitspraak van Berry is, misschien dat Hendrix Bouw en Ontwikkeling over in de toekomst mijn bedrijf wel nodig heeft om op een goede manier projecten te realiseren. Nou, ik kijk wel uit naar dat moment. Als ik kijk hoe dat hij zijn bedrijf ontwikkelt, dan gaat dat razendsnel.
Bent u daar trots op?
Zeer zeker. Enorm trots hoe hij zijn passie volgt. Dat hij zich niet laat leiden door critici. En dat hij dit zo voor elkaar weet te krijgen. Dat stemt me enorm tot genoegen.
Plattegrond is een productie van Klank en wordt mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van Stichting Argiscienza, Fonds voor Architectuur en Wetenschap. Het verhaal dat je vandaag hoorde werd gemaakt door Mariette Heres. Vond je dit een leuk verhaal en wil je meer van dit soort verhalen horen? Abonneer je dan op Plattegrond. Gewoon even klikken en dan zetten wij elke twee weken een aflevering voor je klaar. Ja, en mocht je ons nou echt een lol willen doen, laat dan even een review achter op iTunes. Michiel van Poelgeest maakte de muziek en René van S. deed de eindmontage. Meer informatie over deze podcast vind je op onze site plattegrondpodcast.nl. In de volgende aflevering van Plattegrond.
Nou, we staan hier op het nog steeds wel nieuwe stationsplein tussen Utrecht Centraal en Hoge Katrijnen in.
Er wordt vaak gesproken over, ja, dat zijn fouten, hè? Dat ze gewoon, de architectuur was fout en walgelijk.
Hoe ga je ermee om als visionair wanneer je bouwt aan een toekomst en wordt ingehaald door de werkelijkheid?
Er waren plannen voor monorails door de stad. Er waren plannen voor vliegende auto's.
Dus dat maakt sommige ontwikkelingen bijna ongrijpbaar.